De oudste groep mag naar hun eigen dienst gaan. De koningspage. Welkom Henk. Ik was net even vergeten te zeggen, maar ik ben blij dat je er bent. En Greja uiteraard, dat jullie in ons midden zijn.
Ja, ik ben er. Goedemorgen. Ik zie hier een boekje liggen, seks in de kerk. Daar zat ik tijdens de aanbidding aan te denken, ja. Ik moest denken aan onze jongste dochter, die had op een gegeven moment op haar school had ze een discussie over spreken in tongen. En ze waren zo dus met een paar vrienden aan het praten over spreken in tongen en onder wat voor omstandigheden mag dat enzovoort. En toen zei een van de medeleerlingen, tongen in de kerk? Niet iedereen vat hier, oké, goed, dat is wel helemaal. Ik zing rond. Dank u, Heer Jezus, dat u van ons houdt. Dank u, Heer, dat u ons heeft zien zitten lang voordat we u zagen zitten. Dank u dat u in ons gelooft. Dat u verder met ons wil. Dat u een plan met ons heeft. Dat u een droom voor ons heeft. En deze morgen, Heer, willen we meer pakken van die droom die u voor ons heeft. En die droom, ergens bent u dat zelf, Heer. Ergens is in u is alles. U bent het woord dat gesproken is. U bent het woord wat geschapen heeft. En alles bestaat in u en alles vindt zijn bestaan in u en vindt zijn doel in u. U bent de bestemming. U bent onze bestemming. En u wil dat plaatsgeven in deze werkelijkheid, Heer, en ons hart juicht als we ervaren dat u bezig bent om ons op onze plaats te brengen. Om ons echt die personen te laten worden zoals u ons gezien heeft, lang, heel lang geleden, al voor de grondlegging van de wereld. Heer, we willen u verwelkomen. Stroom, Heilige Geest. Dank u, Heer, voor uw tegenwoordigheid. Stroom door ons heen, Heer. Blaas over ons heen. Open onze ogen, zodat we u werkelijk kunnen zien. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen met jullie, is de derde keer in zeer korte tijd dat ik hier sta. Jullie denken waarschijnlijk, hebben die man weer. Ja, dat is nou helemaal zo gegaan. Ik wil eigenlijk doorgaan op het thema, want volgens mij past het wel een beetje bij elkaar over dat zien. Wat zie je? Dat is eigenlijk waar het vanmorgen om gaat. Wat zie je nou? Wat is het dat je ziet? En ik kwam een heel leuk verhaaltje tegen, dus ik heb er zeer van genoten. Ernst Rutherford was een Nobelprijswinnaar, was op een bepaald moment president van de Royal Academy in Engeland, een zeer prestigieuze wetenschapper. En die werd gevraagd om in een geschil te helpen tussen een professor natuurkunde en een student. Het probleem was, er was een vraag gesteld op een examen en de professor wilde die student helemaal geen punten geven voor het antwoord. En de student vond dat hij het volledig goed beantwoord had en dat hij eigenlijk 10 punten verdiende, of 100 of weet ik wat, in ieder geval het maximum. De vraag was, toon aan hoe je door gebruik van een barometer de hoogte van een hoog gebouw kan bepalen. En de student had als antwoord geschreven op het examenformulier, neem de barometer naar de top van het gebouw, laat het aan een touw naar beneden zakken. Als die de grond raakt, meet dan de lengte van het touw en je weet de hoogte van het gebouw. Professor zei, ja, maar dat is helemaal niet. Geen punten. De student zei, ik heb alles gedaan wat je vroeg. Ja, dus die Ernst Rutherford, die bekeken, die zei, ja, formeel gesproken heeft hij precies, hij heeft de barometer gebruikt en hij heeft de hoogte van een gebouw door gebruik maken van de barometer vastgesteld. Aan de andere kant, ja, je hebt niet laten zien dat je ook maar iets van natuurkunde gesnapt hebt. Dus ja, fout rekenen kan niet, goed rekenen kan eigenlijk ook niet. Weet je wat? Besloten ze in overleg met de professor. Je krijgt 6 minuten om een betere antwoord te bedenken, een antwoord wat meer laat zien dat je inzicht in natuurkunde hebt. En deze student die ging zitten denken, hij kreeg een stukje papier en zat te denken. En na 5 minuten zei die professor Rutherford van, ja, het gaat niet geloof ik, hè. Hij zegt, het gaat niet. Er zijn zoveel mogelijkheden, ik zit gewoon te denken, welke mogelijkheid zal ik opschrijven? Sorry, ga dan gewoon door. En de student bleef doordenken en ineens begon hij te schrijven en voordat de 6 minuten om waren, had hij een antwoord gegeven. Dus ze vroegen, nou, wat heb je besloten als antwoord? En toen zei hij, nou, ik heb gekozen voor neem de barometer mee naar boven op het gebouw, laat hem vallen, meet exact hoe lang het duurt voordat hij de grond raakt, En we weten, hè, S is een half AT kwadraat. Ja, kwadraat. Je kan dus de weg kan je berekenen wanneer je de zwaartekracht kent en je weet hoe lang het duurt. En dan kan je precies de hoogte van het gebouw afrekenen. Op dat moment liep de professor nog haren uittrekkend de deur uit en zei Rutherford, oké, je krijgt een 9 of zo. Ik heb het eigenlijk wel gehad met jou. Maar ja, het was wel goed. Hij had wel degelijk de natuurkunde gebruikt. En toen zei hij van, maar je zei net dat er heel veel oplossingen zijn. Hoezo dan? Vertel eens wat. Toen zei die student, ja nou ja, kijk, heel simpel. Als het een zonnige dag is, je zet de barometer neer, je meet de lengte van de schaduw, je kijkt naar het gebouw, je meet de lengte van de schaduw van het gebouw en de verhouding tussen die twee schaduwen is, en als je de afstand weet, hè, is gewoon trigonometrie, je weet de hoogte van het gebouw. Met gebruik maken van natuurkunde, ja toch? Een andere oplossing is, een hele handig is eigenlijk, je gaat het trappenhuis in en je meet met een potlood steeds de hoogte van de barometer langs de kant op de muur. En als je dan helemaal bovenin hebt, dan weet je precies hoeveel barometer eenheden je hebt. Je meet hoe lang de barometer is en je weet de hoogte van het gebouw. Wat je ook kan doen, is je neemt een touwtje en je laat de barometer slingeren. En op grond van de slingerperiode van de barometer kan je berekenen hoe groot de zwaartekracht op dat punt is. En als je weet hoe groot de zwaartekracht is, dan weet je hoe hoog je boven de aardoppervlak zit. Dat is ook natuurkunde. Andere oplossing is, je neemt een lang touw, dan bind je de barometer aan vast en je laat er van bovenaf het gebouw slingeren. En dan weet je, door de slingeramplitude kan je heel goed berekenen hoe hoog het gebouw is. Op dat moment zei Ernst, hoe heet ik, Rutherford, van ja, ik begin het een beetje te begrijpen. Maar, zei de student, eigenlijk wat de allerbeste manier is, je gaat gewoon naar de opzichter van het gebouw en je zegt, meneer de opzichter, ik heb hier een hele mooie barometer. Als u me vertelt hoe hoog dit gebouw is, mag ik hem hebben. En Rutherford zei, weet je nou echt niet wat die professor eigenlijk wilde horen, of hoe zit het? Want wat hij natuurlijk wilde horen is, als je de druk beneden op aarde meet, en je meet de barometerdruk boven op het gebouw, uit het verschil tussen die twee drukken, kan je de hoogte van het gebouw. En dat was nou het enige antwoord wat hij niet gegeven had, hè? Nee, zei deze student, natuurlijk weet ik het antwoord, maar ik heb er gewoon, ik wil niet dat mensen mij opleggen hoe ik moet denken. Deze student heet Niels Bohr. Was een Deens natuurkundige. U kent waarschijnlijk het atoommodel van Bohr. Iemand die grote dingen ook met de kwantummechanica heeft gedaan. Deze man was niet bereid om het pad te volgen wat anderen al voor hem uitgestippeld had. Die niet bereid was om te denken zoals je eigenlijk hoorde te denken. En hij zei, ik wil eigenlijk niet vastgezet worden in een bepaalde manier van denken. Ik wil de creativiteit en de ruimte hebben om te kunnen denken, want er zijn zoveel meer. Er zijn zoveel meer mogelijkheden dan wat hij op dat ene moment gevraagd werd. Ik vind het een fantastisch verhaal. En ik vind het ook een fantastisch principe. En het zegt mij ook iets over wat doctrines met ons kunnen doen. Hè? Als je eenmaal in een doctrine vastzit, ja, dan is dat de manier waarop je denkt. En dan hoor je zo te denken. En als je niet zo denkt, dan is het gewoon fout. Terwijl er zijn zoveel mogelijkheden. En ik geloof het geweldige. En dat is voor mij een beetje de verbindende draad, geloof ik, in wat ik voel dat God tegen jullie wil zeggen, is, er is zoveel mogelijk en God wil zoveel meer. En de hele vraag is dus eigenlijk, wat zie je? Hoeveel mogelijkheden zie je? Loop je op een pad wat al lang geleden uitgestippeld is en zo hoort het en zo moet het? Ik vind het wel fijn dat je vanmorgen ook een jasje aangetrokken hebt, trouwens. Ja, dank je, dat stel ik echt op prijs. Al die truien, hè, dat ja, vind ik ook. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik zeg wel eens, het is nu najaar, maar moet je het voorjaar, moet je een vierkante meter berm nemen. Moet je kijken wat er staat aan bloemetjes. Zoveel verscheidenheid. God houdt er helemaal niet zo van als het allemaal maar hetzelfde is. God houdt van verscheidenheid. We lijken allemaal een beetje op elkaar en toch zijn we allemaal totaal anders. Dat heeft iets met God te maken. Er zit een verbinding in, maar het is ook allemaal heel bijzonder uniek. In Numeri, we gaan vanmorgen een beetje door Numeri heen. Ik zal even mijn horloge afdoen, dan kan ik er af en toe naar kijken. En dat wil wel eens nuttig zijn. Nummer 13 vinden we een verhaal waarvan ik er even van uitga dat jullie het kennen. Het verhaal van de verspieders. 12 verspieders die uitgestuurd worden. Israël is, dat is trouwens ook iets dat moet je weten over God. Hè? God zegt tegen je, ik ga jou brengen naar een land dat vloeit van melk en honing. En dan zeggen wij, halleluja, ja? God zij geprezen, dat is het mooie van dat lied. Hè? Ik zal God prijzen als het goed met me gaat, maar als het die woestijn komt, ook wel. Dat is leuk om te zingen. Het is wat lastiger om het ook te doen. Maar het is goed om te beginnen om te zingen. Wie weet, als je er dan aan doen bent, denk je, hé, dat heb ik toen gezongen. God zegt tegen Israël, ik ga jullie brengen in een land dat stroomt van melk en honing. Hoi! Waar loop je? In de woestijn. Ja? Het was niet Gods bedoeling dat ze daar zouden blijven. En in dit verhaal, helaas zie je van waarom ze daar dan uiteindelijk wel heel lang moesten blijven. 40 jaar lang. Maar Gods bedoeling was dat ze dat beloofde land zouden innemen. En dan staat er in nummer 13, het eerste vers. De Heer sprak tot Mozes, zend mannen uit om het land Kanaan te verspieden. Dat ik de Israëlieten geven zal. Telkens één man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner vaderen. Alle vorsten onder hen. Toen zond Mozes hen heen in de woestijn Paran. Naar het bevel des Heren. Al die mannen waren hoofden der Israëlieten. Iets heel mooi principe zie je. Als God iets gaat doen, dan gebruikt hij een team. Hier ook. Hij stuurt niet één man. Hij zegt niet, Mozes, ga jij eens even rondkijken. Hij stuurt. En het is een vertegenwoordiging van Israël. Het zijn leiders van stammen. Hè. Ze worden vorsten genoemd. Hoofden. Verder worden ze vorsten genoemd. Hier worden ze hoofden van stammen genoemd. Het zijn belangrijke mensen. En die worden uitgestuurd om het land te gaan bekijken. Interessante gedachte eigenlijk. Hè? God zegt, ik heb een land voor jou. En dan ga ik jou brengen. En soms zeggen we, oh Heer, geweldig, geweldig. En God zegt, ga nou eens even kijken. En ga dat land eens even doorzoeken. Er zijn mensen die zeggen, ik loop gewoon aan de hand van Jezus en ik zie wel wat er gebeurt. Dat is, op een andere manier zeggen is, ik denk nergens over na. Ja, wat me overkomt, het overkomt me en ik ga wel klagen als het me niet bevalt. God zegt heel bewust hier, ga dat land in en ga het onderzoeken. Wat is dat voor een land? En Mozes, als hij later, dat is in vers 17... als hij hun meer specifiek opdracht geeft om het land te bekijken, dan zegt hij, moet je opletten hoe nauwkeurig dat het is. Mozes zond hen dan uit om het land Kanaan te verspieden en zei tot hen, trek hier het zuiderland in en trek op naar het bergland. En ziet hoe het land is. En of het volk dat erin woont sterk is of zwak, klein of talrijk. En of het land waarin het woont goed is of slecht. Hoe de steden zijn waarin het woont. Of het in legerplaatsen woont, dan wel in vestingen. En of het land vet is of schraal, of er bomen opstaan of niet. Wees moedig, neem van de vrucht des lands mede. Het was de juiste tijd van de eerste druiven. De tijd van de nieuwe wijn. Hoor je hoe nauwkeurig en hoe gedetailleerd de opdracht gegeven wordt? Bekijk de visie die God voor je heeft. Ja? Bekijk datgene wat voor je ligt. Als je voelt dat God iets aan jou wil geven, ga het onderzoeken. Waarom vraagt God dit? Ook een interessante vraag. Wist God niet hoe het land eruit zag? Wist God niet welke mensen er woonden? Wist hij niet of er bergen waren of niet? Weet je, als God je een vraag stelt, heb je dat wel eens ontdekt? Als God je een vraag stelt, dan weet hij, gaat het er niet om het antwoord. Als God jou een vraag stelt, dan is hij niet geïnteresseerd om te weten van, wat zou ze nou denken? Of wat zou hij nou denken? God stelt een vraag omdat hij wil dat jij gaat worstelen met de vraag en gaat worstelen met het antwoord. Sommige mensen hebben dat heel erg goed ontdekt. Ezechiël, hè, die staat daar bij die vallei met die dorre doodsbeenderen. En God zegt tegen hem, denk je dat deze beenderen levend kunnen worden? Dat is zo'n vraag, hè? En Ezechiël, die was natuurlijk al een tijdje bezig met profeteren. En die trapte er neer en die zegt, gij weet het, Heren. Uitstekend antwoord. Uitstekend antwoord. Kan je nooit meer in de problemen raken. Ja? Maar als God je een bepaald moment de opdracht geeft om iets te bekijken, als hij iets aan jou wil geven, als hij een visie aan je gaat geven, dan wil hij ook dat je dat gaat bekijken. Waarom? Omdat je dan eigenlijk in contact komt werkelijk met die visie, in contact komen met die belofte die je gaat ontvangen en gaat ontdekken wat dat nou eigenlijk betekent. En dat is wat hier gebeurt. Deze mannen worden dat land ingestuurd, niet omdat God wilde weten hoe het eruit zag, maar omdat God wilde dat zij zouden weten hoe het eruit zag. En het gaf direct een confrontatie. Vers 21 zie je dan hoe ze daar naartoe gaan en hoe ze dat allemaal doen. En zijn ze 40 dagen bezig. En dat staat in vers 25. En in de loop van 40 dagen keerden ze terug van het verspieden van het land. En ze gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering der Israëlieten in Kades in de woestijn Paran. En brachten hun en de hele vergadering bericht en toonden hun de vrucht van het land. Ze hadden druiven uit dat land, van die grote druiven meegenomen. En dan moest je opletten wat ze zeggen. Dus ze zeggen twee dingen. En dat staat in vers 27. Zij verhaalden hem dan en zeiden, wij kwamen in het land waarheen gij ons gezonden had. En ja, het vloeit van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Dus het eerste wat ze zeggen is: God had ons een land beloofd dat vloeit van melk en honing, en het klopt. De belofte van God klopt. Het is inderdaad een land dat vloeit van melk en honing. Punt 1. God heeft een belofte aan ons gegeven over een land, en die belofte die klopt. Punt 2. Het volk echter dat in het land woont is sterk, en de steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de kinderen van Enak zagen wij daar. En dat gaat nog een tijdje door. En eigenlijk komt het erop neer: ja, het is precies zoals God het gezegd heeft, en het is onmogelijk. God heeft ons een belofte gegeven, en die belofte die klopt, maar het kan niet. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat je op dat punt komt? Dat je aan de ene kant weet: God belooft ons iets en het is geweldig en het klopt helemaal, en tegelijkertijd, het kan helemaal niet. Want er zijn allerlei problemen. En al die problemen gaan maken dat wij niet die belofte in ontvangst kunnen nemen. We hebben wel een visie en we hebben wel een droom. Of we hadden wel een visie en we hadden wel een droom. Dat is maar net wat voor punt je bent. Maar het kan gewoon niet, joh. Het is gewoon onmogelijk. Er zijn gewoon te veel problemen. En je moet niet gaan lopen dagdromen. Je moet een beetje serieus zijn. Je moet de realiteit onder ogen zien. En dat kan gewoon niet. Ja? Heel veel kijken me aan. Dan. Dat is wat hier gebeurt. God is wat dat betreft ja, niet zo'n hele goede reclameman, denk ik wel eens. Een stukje marketing zou geen kwaad kunnen. Weet je, hij had dat hele volk de woestijn ingekregen met de belofte van: ik ga je land geven van melk en honing. Dan lopen ze daar in de woestijn en dan denken ze nog van: hoezo melk en honing? Maar goed, ze weten dat die belofte komt. En dan zegt God: ga nou eens even goed kijken hoe dat land eruit ziet. En dan gaan die 12 mannen die gaan kijken. En in ieder geval 10 ervan komen terug met: het klopt wat God gezegd heeft. He? Gods beloften zijn ja en amen. Daar gaat niets van af. Maar het kan gewoon niet. Ken je dat gevoel? Misschien zit je wel vanmorgen hier een beetje met dat gevoel. Het leek zo mooi. En de visie is zo krachtig. Maar het kan gewoon niet. Of misschien zit je wel van: ik voel iets van een visie en ik voel iets van een belofte. Maar tegelijkertijd, jongen, als je nagaat wat voor problemen je allemaal tegenkomt. Het volk is sterk, de steden zijn ommuurd. Zeer groot. Kinderen van Enak, reuzen in het land. Hoe moet het nou? Nu zijn er onder die 12 zijn er 2. Caleb, man met een hele mooie naam. Dat betekent zoiets als bijtende, schoppende hond. Leuk als je moeder je zo genoemd heeft. Ja. En Jozua. En Jozua is natuurlijk een hele mooie naam. Hè, is ja, de heilbrenger. En die 2, die zijn ook mee geweest. Hè. Er zijn er 12 zijn het land ingegaan. En er komen er 10 terug en die zeggen: vergeet het maar. Ja, God heeft, het klopt wat God heeft gezegd. Hè. Het profetische woord wat gesproken is klopt, maar kan gewoon niet. En 2 komen er terug en die hebben toch iets anders meegemaakt. En die hebben wel hetzelfde land gezien. En die hebben ook die reuzen gezien. En die hebben ook die ommuurde steden gezien. En die hebben alles gezien. Maar toch is het anders. In vers 30 staat: daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen. Kan je nagaan, tot bedaren. Ze waren dus echt helemaal. Ze gingen helemaal door het lint. Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen. Want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren. Dan laten we wel gewoon gaan. Wat is nou eigenlijk het probleem? Dat is wat Caleb zegt. Is ook een beetje een jonge hond, hè, als je hem zo dan hoort. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Goeie reden, hè? Het kan niet lukken, want ze zijn sterker dan wij. Ook verspreiden zij onder Israël een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: het land dat we zijn doorgetrokken om te verspieden is een land dat zijn inwoners verslindt. En alle mensen die we daar zagen waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen worden. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Een van de grootste gevaren in de kerk van Jezus Christus is die sprinkhanengeest. Mag ik het even zo noemen? Denk dan niet aan een demonische macht of zoiets. Maar is als je gaat denken als een sprinkhaan. En als je gaat denken dat iedereen jou ziet als een sprinkhaan. Wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Als je zo gaat denken, mensen, dan is het inderdaad afgelopen. Als je begint te denken, een beetje het Calimero geloof, kan ik het ook noemen. Van ja, ik ben zo klein en ik stel helemaal niks voor. Als je zo gaat denken en als je gaat zien van de problemen die voor ons liggen zijn zo gigantisch groot. vergeet het maar. Dan kom je helemaal nergens. Nou, nu zijn er zeker in onze evangelisch-charismatische kringen, zijn er ons mensen die zeggen, je moet helemaal niet aan de realiteit denken. De realiteit is totaal onbelangrijk. Je moet alleen maar geloven. En ja, je gaat op het water staan en je zegt, ik proclameer. En vervolgens hoop ik dat je kan zwemmen. Ja. Misschien komen we daar straks nog even op terug. Want het is op een gegeven moment wel van belang. Ja, God stuurt deze mensen het land in. Waarom? Omdat God wil dat jij de werkelijkheid ziet. God wil dat jij ziet hoe mooi de belofte is. En tegelijkertijd ook dat je ziet hoe onmogelijk het eigenlijk is. Ik stemde helemaal in met Arjan zijn gebed. Dat Nederland tot bekering zal komen. En dat doet mijn hart. Die stemt daarmee in. Mijn verstand zegt, ja, het is leuk dat je dat zegt. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Ja, toch? En toch zie je op een gegeven moment een man als Jona. Die genees wil dat Nineveh tot geloof komt. En die fluistert aan de grens van Nineveh. God gaat deze stad vernietigen. En op de een of andere manier is Gods geest daar bezig op zo'n manier. Dat iedereen begint ineens te geloven. En in no time ligt die hele stad op zijn knieën. Je kan wel zeggen, het is onmogelijk. Ja, inderdaad, rationeel gesproken is het onmogelijk. En God is een God van de ratio, maar is ook een God van het bovennatuurlijke. En het interessante is, dat je en het lastige is, dat je allebei die dimensies wel in de gaten moet houden. Er zijn mensen die zeggen, het enige wat belangrijk is, is visie. En het enige wat belangrijk is, is het bovennatuurlijke. En de rest is totaal onbelangrijk. Wat je dan eigenlijk zegt is, wij zijn geen mensen, we zijn engelen. We hebben helemaal geen lichaam, joh. We hebben helemaal geen lichaam. Sommige mensen zeggen dat we zijn geest bekleed met vlees. Nou, sorry, maar dat is niet Bijbels. Dat vind je in heel wat Oosterse religies, vind je dat soort ideeën terug, maar niet in de Bijbel. Wij zijn een mens gemaakt en bedoeld om op deze aarde in deze realiteit te staan. Dat de zonde de boel behoorlijk door de war gegooid heeft, ja, dat weten we ook. Maar God gaat niet om deze realiteit heen. En daarom worden deze mannen het land ingestuurd. Om te zien hoe het er echt uitziet. Om echt onder ogen te zien, hoe is het nou echt? En te zeggen van, ja, het is hier een ongelofelijke puinhoop en we staan allemaal op het punt om dood te gaan en we hebben allemaal ruzie met elkaar, maar Jezus houdt van ons. Dan zeg ik, ja, dat is wel leuk, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Ik ben niet van plan om er iets aan te doen. Ik ben niet van plan om de werkelijkheid onder ogen te zien. Dat kan toch niet zo zijn, dat zie je hier ook niet. God zegt, ga het maar eens even bekijken. En ga maar eens kijken wat het met je doet als je die reuzen daar ziet lopen. Als je een stad ziet als Jericho. Met muren waar twee wagens, paardenwagens naast elkaar over die muur konden. Dat was nogal wat hoor. Dat zag er echt heel erg heftig uit. En het mooie is, wat doe je dan? Hè? En dat is het grote verschil tussen 10 die terugkomen en zeggen het kan niet. En 2, Caleb en Jozua die terugkomen en die zeggen, wauw. Dat is wat God ons gaat geven, joh. Dat is het verschil. We hebben een land gezien, joh. En er zitten steden in met muren, niet te geloven zo dik. Jericho, 2 paardenwagens naast elkaar. Er wonen reuzen in. En God gaat het ons geven. De vraag is, wat zie je? Zie je het onmogelijke probleem? Of zie je het onmogelijke probleem, maar Gods belofte en ik ga het jou geven? En als je dat tweede ziet, dan zijn je problemen nog niet voorbij hoor. Dan beginnen ze misschien pas echt. Want als jij dat land in gaat, dan kom je al die problemen wel tegen. Het mooie is, dat is nou precies wat God wil. Want het is in het ontmoeten van de problemen, dat je afhankelijk van hem bent. Het is in het confronteren van de moeilijkheden en het staan tegenover een reus, terwijl je zelf het gevoel hebt, ik ben een sprinkhaan. Dat je moet gaan denken, ben ik wel een sprinkhaan? Wat zegt God over mij? Zegt God over mij, mijn lieve zoon, de sprinkhaan? Of zegt hij, mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Mijn geliefde dochter, vul maar lekker dochter in hoor. Wat zegt God? In die confrontatie kom je terecht op het moment dat je in die moeilijkheden komt. Kijk, als je daar net door die Rode Zee bent, al die vrouwen zijn met tamboerijnen bezig. Ik moet er trouwens niet aan denken hoor. Een paar honderdduizend tamboerijnen zo hoor. Ik heb wel eens op een conferentie gezeten. Er zat een vrouw naast me met zo'n tamboerijn, met zo'n metalen. Heb je dat last gehoord? Echt, je hoort 3 weken niks. En ze kunnen bidden voor genezing wat ze willen, maar je hoort echt niks hoor. Want is het BAM! En meer dan met het paar honderdduizend waren. Ik heb een theorie ontwikkeld. Buiten van tijd. Ik zeg het toch. Er waren een paar van die Egyptische soldaten. Ze waren dus allemaal in de zee terechtgekomen. Er waren een paar die waren toch nog aan land gekropen. En toen kwam Mirjam met die tamboerijn en toen zijn ze weer teruggedoken. Als je tamboerijnspeler zijn, wil je me dat geven. Wat er dan gaat gebeuren, dat is best wel heel interessant. En daar begint nummer 14. Het hele volk heeft dat gehoord. Wij zijn sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in mensen. We zijn helemaal niks. Vergeet het maar. Wat hebben wij gedacht? Wat hebben wij gedacht dat wij een gemeente zouden kunnen beginnen? Ja? Wat voor verdwazing was dat? Hadden we te veel koffie gedronken of te veel wijn of nog wat anders? Wat waren we aan het doen? Waren we godsdienstfanatici geworden die niet meer door de realiteit bestuurd werden? En dan zie je iets heel interessants gebeuren, dan worden ze ineens democratisch. En dat is dan in vers 4 van nummer 14. Daarvoor zeggen ze, zou het niet voor ons beter zijn naar Egypte terug te keren? Laten we maar teruggaan, eigenlijk was het helemaal niet zo slecht in Egypte. Beginnen ze te denken. En dan zeggen ze, en zij zeiden tot elkander, laat ons een hoofd aanstellen om naar Egypte terug te keren. Laten wij een leider aanstellen naar ons beeld. Heel mooi, naar ons beeld. Want hij moet namelijk doen wat wij willen. Hij moet ons terugbrengen naar de slavernij. En dit is een verschrikkelijk belangrijk punt. Het is een punt waar je als christen een heel aantal punten keren in je leven terecht kan komen. Dat aan de ene kant staat daar de belofte van God met alle moeilijkheden die erbij horen. En aan de andere kant staat er de mogelijkheid om te zeggen van, laten we maar teruggaan naar de slavernij. En ik geloof dat dat de momenten in je leven zijn dat God zijn adem inhoudt. Dat hij zegt, wat zou hij doen? Wat zou ze doen? Heeft hij al genoeg geproefd van wie ik ben? Om te zeggen, ik ga mijn ogen niet sluiten voor de moeilijkheden, maar ik ga de werkelijkheid van God zien. Ik wil zien die werkelijkheid, dat als God gezegd heeft dat het kan, dan kan het ook. En ik weet niet hoe, en ik weet helemaal niet hoe ik door dat proces heen kom, als wij dat land ingaan. Wie weet wat we allemaal gaan meemaken. Maar één ding weet ik, God heeft gezegd, ik ga jou dat land geven. Met andere woorden, ik ga het krijgen. Of, dus durf je dat niet aan. En zeg je, je moest wel hard werken in Egypte. En je was wel een beetje slaaf en zo, maar je wist tenminste wel wat je hebt. Ja, toch? Het is wel duidelijk hoor, als je gewoon iedere dag vroeg moet opstaan, stenen moet maken en s'avonds, je hoeft echt niet te denken wat kijken op de televisie, want je valt zo in slaap na de vermoeienis. Het geeft wel duidelijkheid hoor, als je in die slavernij zit. En het is wel heel erg spannend wanneer je die kant niet opgaat, maar waar je zegt van oké, reuzen, grote steden, maakt niet uit, we gaan er gewoon op af. In vers 6 van nummer 3, we holden er een beetje snel doorheen hoor, maar ik neem aan dat jullie het verhaal in ieder geval kennen. Nummer 14 zie je Jozua en Caleb. En Caleb, die behoorde tot degene die het land verspied hadden, scheurde hun klederen en zeide tot de gehele vergadering der Israëlieten. En mensen, dit is een preek. Ik vind dit zo'n fantastische preek. Moet je horen wat ze zeggen. En in een paar versen wordt het helemaal gezegd. En zeiden tot de vergadering Israëlieten, het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden. Het land is buitengewoon goed. Denk je eens in. Datgene wat God ons beloofd heeft. Het is buitengewoon goed. Het is niet aardig. Of het is niet oké, of het is niet goed. Nee, het is buitengewoon goed. De belofte van God voor jou. De visie die God voor jou heeft. De droom die God voor jou heeft. Is buitengewoon goed. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft. Dan zal Hij ons in dit land brengen. En het ons geven. Een land dat vloeit van melk en honing. Zie je wat voor voorwaarden zij stellen? Indien God een welbehagen aan ons heeft. Dat is de voorwaarde. De voorwaarde ligt niet op de aanwezigheid van de reuzen en de steden en de legers. De voorwaarde ligt, heeft God een welgevallen aan ons. Dat is waar het gaat. Alleen wees niet opstandig tegen de Heer, zie je? Verzet je niet tegen God. En vrees het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs. Hun schaduw is van hen geweken. Leuke uitdrukking, hè? Die zegt ons niet zoveel. Hun schaduw is van hen geweken. Maar als je de hele dag in de hitte loopt, dan wordt dat op een gegeven moment een belangrijk iets. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons. Zij hebben geen schaduw. En God is met ons. Wat praten we nou over? Vreest hem niet. Wat een preek, hè? Op dit moment denk je van, laten we even een offer ophalen, want iedereen is gemotiveerd. Laten we een oproep doen. Iedereen die zit, kom naar voren. En dan gaan we. Nou, dat gebeurt niet, helaas. tot grote verbazing. Toen zeiden de hele vergadering dat men hen stenigen zou. Dus je bent gewaarschuwd. Als je op een gegeven moment zegt, ja mensen, maar moet je eens even horen, wat praten we over? Ja, er zijn praktische problemen. En ja, die moet je serieus nemen. En ja, die moet opgelost worden. Hè. Die boom uit Psalm 1, die groeit aan waterstromen, die heeft zijn wortels wel door al die moeilijke aardlagen heen geslagen voordat hij tot het water kwam. Ja, er gebeurt altijd wel wat. En er is natuurlijk tegenstand, want zonder tegenstand word je niet sterk. En God zoekt geen slappe mensen. Hij zoekt mensen die misschien wel slaaf waren. Hè, want ze waren slaven voordat ze toen ze in Egypte woonden. Maar uiteindelijk wordt het een leger wat het land binnentrekt. En in dat proces van groei, ja, als niks tegenkomt, als je geen tegenwind krijgt, dan kan je niet groeien. Dus ja, er komen wel degelijk dingen tegen. Maar dat is niet het probleem, zeggen Jozef en Kaan. Mensen, dat is het hele probleem niet. Je ziet het verkeerde. Je kijkt de verkeerde kant op. Het echte probleem is, waar gaat het om? Dat God welbehagen ons heeft. En dat wij ons niet verzetten tegen de wil van God. Maar dat we geloven dat als wij met hem het land ingaan, wat de problemen ook zijn, dat hij het ons zal geven. En dan zeggen ze, laten we ze stenigen. Is dat? Dus kijk uit wat je zegt, hè, in de kerkvergadering. Hebben jullie van die vergaderingen? Uitkijken wat je zegt, hoor. Heel apart is, hè, dat gevoel van die springhanen. Moest je kijken, moest even met me mee naar Jozua 2. Jozua 2 zijn we 40 jaar verder. En opnieuw worden de verspieders uitgestuurd, nu naar Jericho, om te kijken hoe het in Jericho in elkaar zit. Jozua doet dat. En dan komen ze Rahab tegen. En dan in vers 8 van Jozua 2. Er staat, voordat ze echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zei tot de mannen, ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft. Dat is de vijand, hè? Ik weet dat de Heer jullie het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is en op alle inwoners van het land, en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Heer de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Wanneer was dat? Op het moment dat ze uit Egypte wegtrokken. Dus op het moment dat die verspieders 40 jaar eerder het land intrekken, die reuzen zien, die steden zien en bang worden, en zeggen, wij zijn als springhanen in onze eigen ogen en in de ogen van die mensen, helemaal niet waar. Op dat moment was dat gerucht over wat God gedaan had en hoe ze door die zee heen getrokken. Dat was al bekend in Jericho. En die mensen in het land die wisten al van, nou jongens, dat wordt binnenkort verhuizen. Want Israël komt eraan. Ze waren al bang. Want wij hebben gehoord dat de Heer de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt, dat is dan wat later. Aan de beide koningen, de Amoriet, aan de overzijde van de Jordaan, Sihon en Och, die gij met de band geslagen hebt. Toen wij dit hoorden, versmolt ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over. Want de Heer uw God is de God in de hemel, boven, en op de aarde beneden. Voel je hem? Je kan hier wel in je rat zitten van, ja, hoe moet dat nou allemaal? En hoe krijgen we die reuzen overwonnen? En die reuzen die denken van, jongen. Ja toch? Als die iets gaan zien van de kracht van God, dan wordt het verhaal heel anders. Dat vind ik een van de mooie dingen van jouw verhalen over op die paranormaalbeurs. Sorry dat ik je eventjes... Dat mensen die midden in het occulte zitten, en ik heb het zelf ook meegemaakt, de kracht van God zien en meteen realiseren dat het veel meer is dan waar zij mee bezig zijn. Ik was jaren geleden in Amerika, er was een jonge Joshua heette die, en die zat helemaal in het satanisme. Had hij gezeten. Dat was in ieder geval het verhaal. En hij was nu helemaal vol van Jezus. En zijn ouders waren zo ongelooflijk blij. En ik bad voor hem. En ik zag hem staan. Echt als een beeld. Ik zag hem staan als zo'n machtige strijder. Man of valor. Is dat een, dat klinkt zo mooi in het Engels. Hè? Zo met een zwaard. Ik zag hem echt van, wauw, dit is iemand die gewoon krachtig door God gebruikt gaat worden. En ik vertelde dat. En hij nam het aan. Jaar later, of 2 jaar later, was ik op diezelfde plaats terug. En daar was Josh. Hij was totaal veranderd. Hij kwam meteen op me af. Ik kreeg een hele dikke huk. Hij zegt, joh, je moest eens weten wat er allemaal gebeurd is. Toen jij over mij profiteerde, hij zegt, ik zat er nog middenin, in het satanisme. Hij zegt, maar ik hoorde zo duidelijk dat wat jij zei een woord van God was. Hij zegt, en één ding is zelfs voor satanisten duidelijk, en ik vond dat heel interessant om te horen. Als God het echt gezegd heeft, dan gebeurt het gewoon. Toen dacht ik, dat is toch wat? Als er bij mensen die zich in wezen toegewijd hebben aan het occulte, als daar de zekerheid bestaat van, ja, als God het zegt, dan is er gewoon niks aan te doen. Dus als je weet dat God het gezegd heeft, leg je er dan maar bij neer. Dus zo was het eigenlijk bij hem begonnen. Dan denk ik van, wauw! Wij zitten ook met die springhanengeest, hoor. Wij lopen hier ook een beetje te springhanen door het land en te denken, we zijn helemaal niks en we stellen niks voor, we zijn een minderheid enzovoort. Waarom? Ja, toch? Hoor ik hier een amen? Dat geloof ik niet. De EO is wel de grootste omroep in Nederland.
Amen.
En toen ze begonnen was er ook een springhaan. Ja, toch? Is dat waar of is dat niet waar? De grootste partij. Ja, je kan zeggen, hoe christelijk is het CDA? Maar het is toch. Ja? Is, mensen, we kunnen van onszelf zeggen dat we niks voorstellen, dat we heel klein zijn en dat er niks zal gebeuren. Maar als we gaan geloven wat God ziet, wat God zegt, en we gaan iets anders zien. Nogmaals, ga niet voorbij aan de realiteit. Dat heel duidelijk zegt God, ga het onderzoeken en ga kijken. Maar hoe kom je terug? Kom je terug als die 10 of kom je terug als Jozua en Caleb? Ga je zien dat er onoverkoombare problemen zijn en dat het allemaal wel leuk is. En dat we heerlijk in de hemel zullen komen met Jezus en dat we hem daar altijd zullen prijzen. Hè? Dat is ook een... ook nog een waarheid. Daar gaan we niet in. Dat is ook een waarheid. Of zeg je van, God heeft mij iets laten zien. En dat wil ik werkelijkheid zien worden ook hier in mijn leven. Ja? En dat is best lastig, hoor. Want God heeft een manier om ons hart te raken. En ons in beweging te krijgen. En dan. Dan kom je al die dingen tegen. Abraham woonde in Ur der Chaldeeën, duistere plaats heet dat. In de geschiedenis staat dat bekend als een van de meest occulte plaatsen. Dat is alles wat je maar als occult kan bedenken, dat was daar. En Abraham, de vader aller gelovigen, woonde daar. En volgens de overlevering verkocht hij afgodenbeeldjes. Die maakte die en die verkocht hij. Vader aller gelovigen. Hij was... Dat zie je niet uit de Bijbel, want omdat hij de belangrijkste was, wordt hij altijd eerst genoemd. Maar in de volgorde van de kinderen was hij nummer 3. Betekende dat er geen erfenis was voor Abraham. Dus dat geen, hij kon niet denken van, nou ja, ooit in de toekomst krijg ik een leuk erfenisje, een boerderijtje van mijn vader enzovoort. Nee, het zat er niet in voor. Gewoon, het ging niet gebeuren. Had een vrouw getrouwd, die bleek onvruchtbaar te zijn. Kinderen die voor hem zouden zorgen als hij oud was, zat er niet in voor Abraham. Kan je voorstellen hoe die man wel eens worstelde? Nou, Ur der Chaldeeën was vooral beroemd om de plaats, omdat daar, je had daar van die orakels die profeteren door demonen, en dan kon je vragen van, hoe gaat het met mijn leven, en dan vertelden ze je iets over je toekomst. Het lijkt mij, de Bijbel zegt het niet, hoor, dit is even de Bram Fluppo vertaling, de Bijbel zegt het niet, maar ik denk dat het heel logisch is dat Abraham naar die orakels toegegaan is en gezegd heeft van, wat moet het nou met mij? Wat heb ik nou voor toekomst? En dan gebeurt het ongelofelijke en het geweldige. Het is niet ongelooflijk, maar het is wel geweldig. En ik vind het fascinerend en motiverend. Dat ik stel me voor, hè, dat zo'n waarzeggend demon. Hè, want je hebt natuurlijk zo'n priester. En die laat zich dan bezetten door zo'n waarzeggend demon. En die vertelt je dan iets over je toekomst. Hè, wat er in de geestelijke wereld bekend is. Dat demon dat wil zo die priester bezetten. En dan komt er een engel van God die zegt, even wegwezen. Ja, ja. Even aan de kant. God wil nu zelf even spreken. En dan spreekt God. En Abraham denkt nog steeds dat het gewoon zoals altijd is, zo gezegd. En ineens spreekt door hem. Kan je dat voorstellen? Ga maar toetsen of het klopt. Want het staat niet in de Bijbel. Het is echt, kan pure fantasie zijn. Maar ik denk dat het zo wel gegaan zal zijn. Ik heb voor jou een toekomst. Ja? Jij hebt geen erfenis, maar ik heb voor jou een land. Jij hebt geen nageslacht, maar ik heb voor jou nageslacht. Ik ga jou een zoon geven. En niet alleen dat, ik ga jou tot een volk maken. En jouw naam is vader van vele zonen. Nou, u weet hoe lang het duurt voordat die zoon geboren wordt. En al die tijd, als Abraham een paar mensen had, moet hij zich voorstellen. Ja, vader van vele zonen, aangenaam. Oh, heeft u veel kinderen? Nee, ze zijn kinderloos. Ja, maar God heeft wat beloofd. Moet je je voorstellen dat je hele leven zo rondloopt. Ja, vader van vele zonen. Oh, hoeveel heeft u dan? Ja, 0. Maar op dat moment is het wel God die tot hem spreekt. Ga je je voorstellen? Ik vind het... Als ik erover denk, word ik daar helemaal enthousiast van. Het feit dat God even tegen die man zegt, even wegwezen nou, ja? Even dimmen. Hier komt even de waarheid aan het woord. Even opzij. Want God is machtiger dan alle demonische machten bij elkaar. Mensen, Jezus is voor de duivel niet bang. Echt niet. Hij is echt voor de duivel niet bang. Waarom zou jij het dan wel zijn? Ja, als je hem voet geeft, hè, wat de Bijbel zegt. Als je hem ruimte geeft, ja, dan heb je reden om bang te zijn. En dat is best een knoppartij in je leven, hoor. Want er zitten best wel heel wat van die reuzen in ons. Die best wel moeilijk te verslaan zijn. Maar de vraag is, wat zie je? Zie je alleen de problemen? Of zie je naast de problemen ook de werkelijkheid van God? Die bovennatuurlijke werkelijkheid. En God is er goed in. Dat doet hij bij Abraham ook om te zeggen, ik heb voor jou wel een toekomst. Ga maar mee. Ga maar uit je land. Ga maar uit je maagschap. Dan zal ik je in een land brengen. En ik ga jou het allemaal geven. En het gaat allemaal gebeuren. En het gaat best wel wat tijd overheen, hoor. We kennen allemaal dat verhaal. Dat zijn de mensen die God zoekt. Denk eens aan een David. Als je het over reuzen hebt, moet je meteen aan David denken. David, dat schaapherdertje. Hè? Het was toen nog maar een schaapherdertje. Die zat er lekker achter de schapen. Zat hij te spelen op zijn gitit. Hè? We weten niet wat dat is. Het instrument komt in de Bijbel voor. Niemand weet wat het is. Ik stel het maar even een elektrische gitaar voor. Die zit er lekker te spelen. Psalmen te schrijven. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ja? Hij is daar heerlijk bezig. En dan beginnen al die dingen in zijn leven. Ineens komt Samuel. Hij wordt gezalfd tot koning. Minder gebeurt toch wat. En het is, maar hij is nog steeds die herdersjongen. En dan op een bepaald moment is er een enorm probleem. Goliath. En het hele leger van Israël ziet maar één ding. Een grote onoverwinnelijke reus. En allemaal zien ze maar één ding. We hebben een enorm probleem. Wij staan hier met onze wapenrusting aan. En we kunnen die grote reus niet aan. Dat is de gedachte van iedereen. Zie je de parallel met die 10 die terugkomen en zeggen, sorry hoor, het is leuk gedacht, maar het kan gewoon niet. Dat gebeurt hier ook. De koning Saul zat, ja, hoe gaan we dit nou doen? En we moeten een vergadering beleggen en we moeten een commissie van onderzoek en zo. Goliath. En dan komt David. En David heeft dat denken niet. Hè? David is een aanbidder. David staat, en een echte aanbidder, dat is het heerlijke van aanbidder zijn, staat altijd in de overwinning. Want als je aanbidt, dan zing je vanuit de overwinning. Je zingt, de Heer is mijn redder. Ja, hij is mijn herder. En glorie voor hem, want alle glorie is van hem. Het is allemaal bij hem. En David die komt, en David ziet zoiets totaal anders dan iedereen die daar is. Weet je wat David ziet? Het is ook weer even de Bram Flipper vertaling, hoor. Iemand die eigenlijk al dood is, maar nog niet weet. Dat is wat hij tegen hem zegt. Wat hij zegt is zo, jongen, jij maakt foutjes, als hij Goliath ziet. Jij maakt foutjes. Jij hebt de lege schade van de levende God gewoond. Serieus, heb je dat gedaan? Dat is stom. Je bent al dood. Jij gaat eraan. Dit is gewoon de laatste dag van jouw leven. Dat is even een andere manier van tegen de werkelijkheid aankijken als Saul en het hele leger. En al die broers van David. Hè, die grote broers die met van die belangrijke pakken rondlopen. David zegt, het is al afgelopen voor jou, joh. Jij hebt iets gedaan. Nou, sorry hoor, maar dat is gewoon stom. He? En dan komt er iets heel moois. Dit staat ook niet in de Bijbel, maar denk er maar eens over na of het niet klopt. Dan is het gewoon die David, die herdersjongen, en die doet wat herders in die tijd heel goed kunnen. Dus daar zijn ook wel verhandelingen van dat ze wedstrijdjes met elkaar doen. En dan pakken ze zo'n steentje in die slinger. En dan kunnen ze op 100 meter afstand kunnen ze een haar raken. Dan nemen ze een haar van een en die wordt op een boom. En dan op 100 meter kunnen ze die haar raken. Dat lukt je met een modern geweer al heel erg moeilijk, hoor. Als je je bril opzet. Ja, maar als je met een Uzi, als je veel schiet, misschien dat er eentje tussen zit. Maar dat konden ze. Alleen, ja, het was wel een herdersjongen. Zoveel kracht had hij natuurlijk niet. Hij kon dus verschrikkelijk goed mikken. Daar zat het probleem niet. Maar waar komt de kracht vandaan? Want er staat in dat verhaal dat die steen dwars door het voorhoofd van Goliath heen gaat. Dan had hij ook nog een plaats voor zijn kop, hè, zoals we al vastgesteld hebben. Dus dan moest die steen ook nog heen. Dat is wat er gebeurt. Maar het mooie van David is dat hij niet alleen maar het probleem ziet. Hij ziet wel wat er aan de hand is. En tegelijkertijd weet hij, God heeft een belofte gegeven. Deze man heeft de lege schade van de levende God gehad. God heeft een belofte gegeven. En God zal die belofte gestand doen. Dus hij pakt die steen. En ik stel me dus voor, dit staat dus niet in de Bijbel, maar denk even met me mee. Hij pakt die steen, hij doet dat in die slinger van hem. En dat komt hij goed, hè? Dus je mag best wel beginnen bij iets wat je goed kan. Ik geloof dat God onze talenten wil gebruiken. Ik geloof zelfs dat God je talenten gegeven heeft om ze te gebruiken. Je mag ze best ontwikkelen. Vorige keer dat ik Jan Willem zag, speelde hij nog gitaar. Nou speelt hij al op het keyboard. Dus er is een enorme ontwikkeling gaan. Ja, toch? Ja, je hoeft niet te blijven staan waar je staat. Ja, wie weet ga je nog drummen. Ja. Als je maar niet zingt, ja, oké. Okay. Dus zeg ik zo, ik heb jou nog nooit horen zingen, dus ik kan het gewoon zeggen. Snap je? Ik ben mijn draad kwijt. Geef mijn draad eens terug. Nou, je ziet David daar. Dus hij mikt en dat kan niet. Weet je, je mag beginnen met datgene wat je kan. Er zijn christenen, en dat is ja, lekker calvinistisch om te zeggen, wat je goed kan, moet je vooral niet doen, want dat vindt God vast niet het goed. En als je het leuk vindt, vindt God het al helemaal niet goed. Mensen, dat is onzin. Dat is niet Bijbel. God geeft jou dingen en hij maakt je enthousiast over dingen, juist omdat ze bij je passen. Je mag juist met die dingen bezig zijn. Als hij iets voor jou bedoeld heeft, ja, natuurlijk vind je het leuk. Natuurlijk vind je het fantastisch. Ja, toch? Dus David kan dat goed. En hij mikt en hij, maar ja, van die steentjes, hè? Herdersjongetje, het was nog, ja, hoe zeg je dat? Nog geen king size, hij was nog geen koning. Het was nog herdersjongen. En hij mikt en hij gooit dat steentje. En ik stel me dan voor dat steentje, dat begint al zo te vliegen, goed gemikt, hè, richting voorhoofd van Goliath. En nou denk ik, maar dat staat dus niet in de Bijbel, maar moet je eens over nadenken, dat er ergens zo in de lucht, daar hing een engel met zo'n baseball stick, weet je wel? En daar stond dan Holy Ghost op, weet je wel? Heilige Geest. En dat steentje van David, dat komt voorbij. Gewoon in de kracht van de herdersjongen. Gewoon in de kracht van David. Want dat is het enige wat we hebben, onze kracht. Daar begint het altijd. En die engel die doet poef. En ineens krijgt die steen toch een kracht, joh. Die krijgt de kracht van de Heilige Geest. En die vliegt met volle vaart op dat voorhoofd van Goliath. En bam. En Goliath is dood. Kan je niet voorstellen, dat zou het zo niet gaan zijn? Dat God kracht geeft aan datgene wat wij doen. Wanneer we zijn visie hebben. Dat als wij datgene doen wat hij wil wat we doen. Die werken die al voor de grondlegging der wereld. Hij voor ons voorbereid heeft. Als we daarin gaan wandelen, mensen, dan wordt er kracht toegevoegd. En dan kunnen er dingen gebeuren. Het grote probleem dus is niet kracht. Dat zit het probleem helemaal niet. Het grote probleem is ook niet de tegenstand die je zal krijgen. Want daar zal je alleen maar sterker van worden. Een heel groot probleem is, hoe denk je over jezelf? Zolang je jezelf ziet als springkaan, vergeet het maar. Dan ga jij geen steentjes gooien. Zodra je gaat realiseren dat je gewoon mag zijn wie je bent. Dat je mens bent, geliefd door God. En dat God jou zal leren in de weg die je gaat. En dat hij kracht zal geven op de momenten dat het nodig is. En dat hij inderdaad die steen met lichtsnelheid kan laten gaan. Want dat is een knol geweest, hoor, om dat voorhoofd heen te gaan van die Goliath. Amen. Maar dan moet je wel een werkelijkheid zien zoals David het zag. Een werkelijkheid die niet zegt, oh, een grote reus, wij zijn verloren. Ik ben maar een springhaan. Een werkelijkheid die ziet van, wow. Maar hij heeft wel een ongelooflijke fout gemaakt. Ik weet wat God wil. Dat je gaat zien zoals Caleb en Jozua. Ik ben maar een horloge vandaan. Ja, we gaan stoppen. zoals Caleb en Jozua zagen. En weet je, het erge is dat er gaan 12 verspieders gaan de woestijn in. Of die gaan het land in. En 2 ervan zien het. En 10 niet. En als gevolg daarvan loopt het hele volk 40 jaar om die berg heen. Totdat ze allemaal dood zijn. Behalve Jozua en Caleb. Jozua en Caleb mogen uiteindelijk het land in. Want als je werkelijk in de belofte van God wil komen. Dan is het nodig dat je de realiteit van God ziet. En dat is niet hetzelfde als je ogen sluiten voor de werkelijkheid. Het is je ogen openen voor de werkelijkheid van God. En weet je, ik vind dat een heel eng stuk in dit verhaal. 12 gaan er het land in. 10 zien het niet. Er zijn er maar 2 die het zien. Als ik jullie dan zo zie zitten, dan zou ik niet willen dat we beginnen te tellen. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 1, 2. Ha, jullie gaan het beloofde land in. 1 op de 6 is wel weinig, vind je niet? Ik hoop dat wij het beter gaan doen dan dat zij het gedaan hebben. Ik hoop dat jullie veel meer die visie van God zullen gaan pakken. Hoe lastig dat misschien ook is. En losgaan van het idee van ik ben maar een springhaan. Want de vijand is bang voor je. En als je wel eens met bevrijding meegemaakt hebt dat zo'n demon roept van ik ben niet bang voor jou. Heb je dat wel eens gehoord? Nou, ze zijn ongelooflijk bang voor jou. Waarom? Omdat ze de kracht van God zien. Omdat ze het bloed van Jezus zien. Omdat ze de engelen zien die om je heen zijn. En dingen die wij ja, allemaal niet normaal gesproken zien. Maar het is er wel. Die werkelijkheid van God is er wel. Dus pak die visie van God. We gaan ermee afsluiten. Hoor. Ik wil toch even, want daar wil ik eigenlijk naartoe als oproep. Wat zie je? Jezus heeft op een gegeven moment gesproken van heel veel mensen in de woestijn en heeft ze te eten gegeven. En hij stuurt zijn discipelen in het bootje de zee op. En jullie kennen allemaal het verhaal, ze zijn de hele nacht aan het roeien, want de wind is sterk en de golven zijn hoog. En hoewel ze vissers zijn en echt die zee van dat meer van Galilea wel kennen en wel weten hoe dat zit met de winden en met de golven, valt het verschrikkelijk tegen. Dan komt Jezus over het water aangelopen en dan gebeurt er wat altijd gebeurt als God iets gaat doen. Dan roepen we eerst, het is de duivel, hè, een spook. En dan ontdekken we pas dat hij het is. Dat is meestal de volgorde. We beginnen eerst van, hoe, wat gebeurt hier? En vervolgens zien we dat hij het is. En dan dat schitterend mooie, wat dan met Petrus gebeurt. Petrus die daar zit en die als visser exact wist wat de situatie was. Die als echt wel wist dat je niet op water kan lopen. En die echt die golven wel zag. En die echt die wind wel zag. En echt de realiteit van het leven om hem heen zich daar volledig van bewust was. En dan zegt hij, als u zegt kom, dan kom ik. Dat is dus wij eventjes ook een stukje werkelijkheidszin. Als God niet zegt kom, moet je ook niet komen. Als Jezus niet zegt loop maar over het water, dan kan je het niet. Maar als hij zegt loop over het water, dan kan je het wel. En ik, als ik denk aan dit verhaal van die verspieders, ook als ik denk aan David, dan zie ik Petrus in het verlengde ervan. Petrus die als ervaren visser precies wist hoe het zat met de golven en met de wind. Die wist dat je reden had om bang te zijn. En die zei maar toch, hè, maar toch, ondanks alles, zou ik willen lopen over het water. En als Jezus tegen mij zegt kom, dan wil ik dat gewoon wagen. En dan zegt hij toch, Heer, als u zegt kom, dan kom ik. En dan zegt Jezus kom. En even zeggen van, Heer, als u dat zegt, dan wil ik dat doen. Dat is heel leuk, hè. Alleen als Jezus dan ook zegt kom, dan moet je het ook gaan doen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dan gaan we ineens de mogelijkheid over. Wat doe je dan? Dan sta je er in die boot, stel ik me naar voren, met zomaar van die golven. En wat doe je dan? En we weten allemaal het verhaal. We weten allemaal, zeker als Hollanders weten we, ja, hij liep al over het water, maar hij zonk ook. Hè? Maar ik denk van, ik wil eigenlijk aan het eind van mijn leven over dat water gelopen hebben. Kun je daar iets bij voorstellen? Je kan je hele leven in die boot blijven zitten en de werkelijkheid zien en zeggen, het kan niet. Hè? Zoals die verspieders, er zijn reuzen in het land. Er zijn verschrikkelijk sterke steden in het land. Het is allemaal onmogelijk. En dan blijf je in die boot zitten en heb je eigenlijk groot gelijk. Maar Peter zegt van, en toch is hier meer. Als u zegt, kom, dan wil ik komen. En dan zet hij die stap over het water. En ik stel me voor dat hij niet even eerst ook kon voelen of het hield, weet je wel. Hij stapt echt op het water en hij begint te lopen en hij ziet Jezus. En dan weten we ook dat hij op een gegeven moment begon te zinken. Maar dan denk ik ook van, nou, zink dan maar eens een paar keer. Jezus haalt je er wel weer uit, hè? Dat staat ook in het verhaal. Maar dan kan je tenminste zeggen, ik heb wel over het water gelopen. En ik heb wel de realiteit van God gezien op een niveau waar, zoals ik maar in die boot blijf zitten, zal ik het nooit zien. En dan heb ik 100.000 redenen om in die boot te blijven en om er niet uit te komen. Want iedereen weet dat je niet op water kan lopen, totdat God zegt kom. En daarmee wil ik jullie uitdagen vanmorgen. Hoe zou je het vinden om eens uit die boot te komen? Hoe zou je het vinden om eens te zeggen van, Heer, ik zou wel meer willen gaan zien van die werkelijkheid van u. En ik weet niet wat het voor jou betekent. Ik weet niet wat jouw reuzen zijn. Misschien hebben jouw reuzen te maken met problemen in jezelf. Misschien zijn het problemen op je werk. Misschien zijn het problemen in je relatie. Misschien zijn het problemen in je kerk. Misschien zijn het, het kunnen zoveel dingen zijn. Maar wat zijn die, wat het ook voor dingen zijn. Hoe zou je het vinden om eens uit die boot te gaan komen? En ze zeggen, ik wil die werkelijkheid van God zien. En ik wil, terwijl ik die, de echte werkelijkheid, hè, die wij om ons heen zien, niet uit het oog wil verliezen, want die is er gewoon. Maar ik wil ook nog een andere werkelijkheid. Ik wil zien wat God ziet. Ik wil eigenlijk zien door de ogen van Jezus. Als je zegt van, nou, dat wil ik wel. Ik zou wel een stukje op het water willen gaan lopen. Dan wil ik je zo vragen naar voren te komen. En dan gaan we samen gaan we een sprong maken op het water. Ik zeg je wel als waarschuwing erbij, dat ik geloof dat op het moment dat jij dat doet, ziet God dat ook. En God zegt, hey, nu wordt het spannend. En ik denk dat God je de komende tijd dus ook echt wel het gevoel gaat geven over het water gaan wandelen. Ik heb op een gegeven moment deze stap ook heel bewust gezet. En daarna had ik het gevoel dat op het moment dat jij als het ware over het water begint te wandelen, dat de Heilige Geest daarna een soort van torpedo op die boot afvuurt. En als je je omdraait is die boot weg. Dat is eigenlijk wat God ons zou brengen. Ja? Nou, ik ga niet beweren dat ik altijd op water loop. Integendeel. Ja, want we worden allemaal in de weer geschud. En we komen allemaal die... Maar zou je die stap willen zetten? Zou ik zeggen, kom naar voren. Ja. En als je niet naar voren komt, is het uitstekend hoor. Dan ben je dus geen bange scheid dat je niet uit de boot durft te komen. Nee, dan is het gewoon even niet jouw moment. Halleluja, kom maar naar voren, dus ruimte zat. Halleluja. Halleluja. Weet u het zeker? Ja. Wat ik verwacht dat er gaat gebeuren, en dat is ook eigenlijk waarvoor we gaan spreken, is dat God ja, binnen de komende 2 weken echt iets gaat doen, waardoor je het gevoel krijgt van, daar sta ik op dat water, weet je wel. Maar het mooie is dat je meer dan zal zien van die werkelijkheid van God. Dat je meer zal zien, net zoals God de dingen ziet. Ik ga zo bidden. En dan daarna ga ik tellen. 1, 2, 3. En op 3 ga ik even opzij, want springen jullie tegen mij aan. Op 3 dan springen we uit de boot. Is dat goed? Als een soort van profetische stap springen we gewoon uit die boot. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Heer Jezus. Zijn er nog mensen trouwens die zeggen, ik wil eigenlijk toch wel vooraan staan? Ik ga niet lopen, maar ik had het gevoel van, er zitten er misschien een paar nog een beetje te twijfelen. En als ik ga bidden, dan denken ze, oh, nu is het voorbij. Dat is niet zo. Ook als ik nog aan het bidden ben. Als je denkt van, ik wil hier toch een sprong gaan maken, kom er maar gewoon bij. Heer Jezus, zoals Peter, zo stond in die boot, terwijl hij toch wist hoe het allemaal was. Willen wij eigenlijk springen, want we willen die werkelijkheid van u zien. We willen op een andere manier gaan kijken tegen die werkelijkheid. We willen de visie van u, de droom die u voor ons heeft, die willen we omarmen. En we weten dat er reuzen in het land zijn en we weten dat er steden zijn die eigenlijk onneembaar zijn. Maar we weten ook dat u beloofd heeft dat u een bestemming voor ons heeft. Dat u verder met ons wil gaan. En daarom willen we deze sprong maken. En we willen het alleen maar doen omdat we u zien. En omdat we ervaren dat u zegt kom. Dank u Heer. Dank u Heer. En ook binnen de Heilige Geest wilt u komen. En wilt u ons gewoon aanraken. Dat we als we deze sprong maken dat het echt... We weten dat u het ook ziet. En we weten ook dat u ons in een situatie zal plaatsen. Waarin we echt ervaren dat we op het water lopen. Maar we willen niet een springkaan zijn. Want we zijn uw geliefde kinderen. En dat zijn geen springkanen. Wij zijn uw geliefde kinderen. En u zal bij ons zijn. En u zal met ons meegaan. En iedere reus die we tegenkomen, u zal ons vertellen dat u ons de overwinning geeft. In Jezus naam. Amen. Nou mensen, dan gaan we tellen. En om 3. We doen 3 en dan spring. Goed? Gaan we. Zijn jullie klaar? Spring niet op de hielen van je buurman. Heb jij daar ruimte genoeg om te zitten? Ja? Ja, oké. Okay, okay. En je springt er overheen, over de muur. Ja, dat kan ook nog. Zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3. Spring! Halleluja! Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Vader, ik wil ook bidden dat u dat gewoon ook bevestigt. Kom maar met uw kracht, Heer. Ja. Oh. Kom maar met uw kracht. Kom maar met uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Kom met uw heerlijkheid. Kom met uw kracht. Halleluja. Vul, Heer. Vul met uw Heilige Geest. Dank u, Heer. Dank u hoe u waarheen stroomt. Nieuwe visie. Nieuwe visie. Nieuwe visie.